Kinderen, jongens en meisjes, vinden jullie het ook zo leuk om bij prachtig mooi weer een strandwandeling te gaan maken met je vader en je moeder? Leuk is dat, hè? Vooral als je dan met je blote voeten daar loopt, vlak langs de waterlijn. Was het spannend als die golven op het strand spoelen naar je toe? Het lijkt wel alsof ze jou willen grijpen. Maar ja, op het juiste moment, dan spring je opzij. Ja, zeg je, dat weet hij nog wel, van de zomer. En toen hadden we zo lang langs de zee gelopen, dat ik heel moe werd. Ja, toen heeft papa opgetild. Moe, zei hij, ik zal jou wel dragen. En even later keek je achterover de schouder van je vader. En toen zag je daar die stappen van jouw grote vader in het zand, een heel lang spoor. En toen opeens, toen kwam daar een die spoelde over die voetstappen van je vader heen. En ze waren niet meer te zien. En je zei, o papa, nou kunnen we helemaal niet meer zien waar u gelopen hebt. Nou eigenlijk, jongens en meisjes, zegt de maker van Psalm 77, Asaf dat ook. Zijn hemelse vadertekst, uw voetstappen werden niet bekend. Ze zijn helemaal onzichtbaar. En dat, gemeente, is aanvankelijk een groot probleem voor hem. Asaf zit diep in de put, want hij ziet de sporen van Gods aanwezigheid niet meer. En hij ervaart niet meer Gods hulp en genade. Wanhopig speurt hij naar de tekenen van Gods gunst, maar hij kan ze niet vinden. En zo raakt hij het spoor helemaal bijster. Die Godsregering, hij kan er geen touw meer aan vastknopen. En daarin beleeft hij dan een absoluut dieptepunt. Dat is het eerste punt van de preek. Het dieptepunt. Gemeente, Asaf laat ons zien in deze psalm een soort terugblik in welke geweldige geestelijke crisis hij verzeild was geraakt. En een soort negatief zielsproces. En als wij dan vanmorgen zo met Asaf wat oplopen, dan kan het zijn dat u zegt, daar herken ik mij zo in. En is dat niet de troost? Dat we in de psalmen Gods kinderen in het hart mogen kijken. Dat we daarin zien hun aanvechtingen en hun strijd, hun moeite en verdriet. Dat we zien dat het ook wel eens geestelijk kwijt zijn en dat het geloof ook zijn inzinkingen kent. U weet, Luther werd dikwijls zwaar aangevochten en hij moet het bij het lezen van deze Psalm 77 eens hebben uitgeroepen. Goddank, blijkbaar ben ik niet de enige. Weet je, de nood van Asaf is zo groot dat het hem brengt zelfs op het randje van de vertwijfeling. Als je goed luistert, dan hoor je hem in deze psalm klagen en kermen vanuit de diepte. Ja, om welke nood het precies gaat, dat wordt niet met zoveel woorden gezegd. Gaat het om ellende in Asaf's privéleven? Is er wat met hemzelf of met zijn vrouw of met zijn kinderen? Of gaat het om de nood van het volk, waar Asaf zich zo één mee weet? En de meeste uitleggers die kiezen dan voor de nood van het volk, waar Asaf als het ware zich helemaal in betrokken voelt. En men denkt dat het dan zou gaan om een soort epidemie, een besmette ziekte of hongersnood. Of dat het zou gaan om een soort chaos die ontstaan is in kerk of maatschappij, onderlinge verdeeldheid. En dat Asaf dit zich zozeer aantrekt, dat is niet zozeer omdat hij zelf de gevolgen van die nood zo ervaart, maar omdat hij ambtsdrager is, omdat hij het hoofd is van de levieten, en als ambtsdrager de kudde draagt op zijn hart. Nou, dat voelt u wel aan, dan is die nood natuurlijk heel herkenbaar. En wie denkt dan niet aan de chaos die ontstaan is rondom de veel besproken kerkfusie. Dat is zielsbedroevend. Vooral als je als een Asaf zoekt en haakt naar Bijbelse eenheid. Als je die opdracht serieus wil nemen om samen binnen te bidden. En in Asaf betekent dat ook. Hij die samenbindt. Hij die bijeenbrengt. Maar goed, gemeente, de precieze tekening van die nood biedt deze psalm niet. Het voordeel is dan wel dat we daarin onze eigen noden kunnen gaan invullen. Dat elke gelovige met zijn eigen vragen, zijn eigen probleem, vraagteken, zich in dit gedicht kan herkennen. Herkenning. Ja, dat raakt en ontroert ons. Maar eerlijk gezegd, als we niet verder komen dan herkenning. Ja, dan blijven we steken in onszelf, in onze eigen gevoelens. En de diepste nood van een mens, zei kerkvader eens, dat is dat hij incurvatus se is. Dat wil zeggen dat hij in zichzelf gekeerd is. Al maar ronddraaien in je eigen zielenleven, dat kan ziekelijk worden, dat kan soms zelfs iets stikkends krijgen. Nou, daar was Asaf zo mee bezig. Let er maar eens op hoe vaak hij het eerste deel van deze psalm, die woordjes mijn en ik gebruikt. Ja, zo gaat dat. Wanneer wij in dit vicieuze cirkel zitten van wat wij zien en ervaren. Ingekookt als in een cocon, altijd maar bezig met jezelf, met je eigen spanningen, met je eigen noden. Ja, dat is soms als een draaikolk die je naar beneden zuigt. Mijn, ik, mijn. En dat gaat zomaar door. Ja, Asaf is dan weliswaar door David destijds aangesteld als het hoofd van de Levieten. De Levieten die God, de God van Israël, moesten loven en prijzen. Hij zat dan, om zo te zeggen, voor zijn dagelijks werk wel in de muziek. Maar hij heeft geen enkele muziek meer in het leven. Thans hangt zijn harp aan de wilgen. En hij doet er een smart zwijgen toe. En Asaf is dan weliswaar volgens 2 Kronieken 29 een ziener. Iemand met een diep geestelijk inzicht. Zicht op God en op zijn daden. Maar nu is hij zicht helemaal kwijt en heeft hij geen enkel uitzicht meer. Gemeente, niemand onderschatte de verschrikkelijke nood van deze Asaf. Maar ga maar na. Hij zegt dat het hem dag en nacht bezig hield. 24 uur van de dag. En hij weigert zelfs om getroost te worden. En mensen komen bij hem, heel goed bedoeld hoor, met opbeurende opmerkingen. Maar het is een dovemans oren gezegd. Hij heeft er geen oren naar. Hij weigert getroost te worden. U weet wel, net zoals destijds Jacob, toen men hem wijs maakte dat Jozef verscheurd zou zijn door een wild dier. We kunnen soms tegen deze mensen zeggen dat het eigenlijk helemaal niet deugt, zo'n houding. Dat het ten diepste is af te keuren, weigeren getroost te worden. Ja, totdat onze eigen weg door de diepte gaat. Totdat ook ons iets verschrikkelijks overkomt. Ja, wat kan zo'n mens in nood in tweestrijd raken? Misschien heb je dat wel meegemaakt. Enerzijds de hunkering naar begrip. En anderzijds per se niet getroost willen worden. Alsjeblieft, nu even niet. Nu geen bezoek. Laat me maar alleen. Ja, zijn nood leidt zelfs tot slapeloosheid. Hij ligt 's nachts maar te woelen in zijn bed. Gij hield mijn ogen wakende, Heere, zegt hij. Eigenlijk wil hij zeggen, Heere God, dat ik niet kon slapen 's nachts. Dat is uw schuld. En tenslotte, en wil hij zelfs niet eens meer praten over zijn leed. Weer zo'n aspect van herkenning. Op een gegeven moment dan wil je en dan kun je niet meer praten over dat leed. Wat je volk, wat je kerk, wat je familie, je levenspartner, wat jezelf is overkomen. Dan zeg je met David, ik was verstomd door stilzwijgen. En je zegt, ach, wat een geklaag allemaal en dat op de vroege morgen. Want de klaagzang over God en over de omstandigheden, dat klaagt dan een levend mens en ieder klagen wegen zijn zonde. Wist het toch? Zegt Gods woord toch? Er verschillende uitleggers en die verwijten Asaf oppervlakkigheid. Ze zeggen, kijk maar, in heel deze psalm kom je geen enkel woord tegen van schuldbelijdenis, van berouw. Dat klopt, gemeente. Asaf voelt geen schuld en hij beleidt ook geen schuld. Maar hoe eerlijk gemeente, heb jij nou elk moment van de dag last van schuldbesef? Heb je nog altijd schuldgevoel? Om eerlijk te zijn, ik niet hoor. Dat is gemeente blijkt is Psalm 77 toch ook wel de realiteit van het leven. En ook het geloofsleven. Zeker, het is waar. Ik hoop dat u het ervaart. Dat een geloof van tijd tot tijd schuldbesef heeft. Maar we moeten de schuldbelijdenis er niet te pas en te onpas bij halen. Soms denk ik wel eens bij die mensen die zoveel praten over zonde en schuld. Hoe meer erover gepraat wordt, hoe minder het beleefd wordt. En vergeet niet, als we nu zeggen, ja, geen schuldbesef bij Asaf. Elke persoon is eigenlijk maar een soort momentopname. Zeker, er zijn psalmen waarin alle hoofdmomenten van het geestelijk leven als het ware naar voren komen. Maar de meeste psalmen geven maar één bepaald facet. Eén bepaald moment van het geestelijk leven weer. Stel u gerust, Asaf is bepaald geen oppervlakkig mannetje. Want diezelfde Asaf heeft ook Psalm 79 gedicht. Gunt niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaden, onze misdaden worden ons uit gunst vergeven. Het is waar, Asaf vraagt hier niet om vergeving. Hij heeft andere vragen, bange vragen. Verstoot de Heer om? Zijn goede tierenheid zou toch eeuwig zijn, maar houdt hij nu op? Heeft zijn belofte wantrouw en geldingskracht verloren? Komt de Heer dan toch zijn belofte niet na? Is God niet meer genadig? Is de fontein van zijn barmhartigheden afgesloten door de stop van zijn toorn? Als er iets is dat Asaf krenkt tot in het diepst van zijn ziel, dan toch wel dit. Het gemis van Gods trouwbewijzen, dat is dan voor hem het allerergste. Schuldbelijdenis mogen dan weliswaar ontbreken. Maar besef dat hij afhankelijk is van Gods genade. Dat is wel degelijk aanwezig. De gemeente, dat grijpt Asaf wel het allermeeste aan. Blijkbaar kan ik niet op de Heere mijn God rekenen. Dat benadrukt hij met name 11. Helaas heeft onze getrouwe Statenvertaling daar een draai aan gegeven door dat woordje maar ertussen te voegen. Kijk maar in uw Bijbeltje, er staat schuin gedrukt maar. En u weet, dan staat het niet in de grond als het schuin gedrukt staat. Daar zijn er ook predikanten die consequent die schuin gedrukte woordjes altijd overslaan. Zodat de Statenvertaling er een draai aan gegeven. Als er sprake zijn van een geloofswending, zo van, dit krenkt mij, al die ellende, maar gelukkig, Gods sterke rechterhand, die zal verandering geven, het komt toch goed. Zelfs in de berijming is dat overgenomen, die wending. Maar letterlijk staat er, volgens de grondtaal, daarna zei ik, dit krenkt mij. Dubbele punt, de rechterhand is allerhoogste veranderd. Daar is dus nog geen sprake van een keerpunt, nee, daar heb je juist het absolute dieptepunt van Asafs worsteling. Wel, wij zeggen dat de kanttekening van de Statenvertaling ook deze vertalingsmogelijkheid noemen, die andere mogelijkheid. Dit krenkt mij, namelijk dat de rechterhand van de Allerhoogste blijkbaar is veranderd. Dat is nog niet het keerpunt, dat is het absolute dieptepunt. Dat is voor de vrome Israëliet het allerergste wat er nou denkbaar is, dat Gods rechterhand veranderd zou zijn. Want Gods rechterhand, dat is immers zijn reddende, zijn troostende, zijn verzorgende en leidende hand. En van die hand hing Israëls welzijn af. Dat de Heer onveranderlijk is in zijn trouw, dat was voor Gods kinderen nu juist die vaste troost. En hou vast. Dat ze het mochten geloven. Alles wisselt en verandert. Maar de Heere niet. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. En daarom was het ook zo'n onverdraaglijke gedachte. Dat Gods rechterhand niet meer helpend en reddend zou zijn. Dat is gemeen de armoede van de moderne theologie, nietwaar? Want die hebben het altijd over een God die verandert. Die verandert mee met de tijd en de cultuur. Heb je toch geen enkel houvast aan een God die telkens maar verandert? Ja, dat dacht Asaf nou ook. Asaf had zo zijn vragen en weliswaar hebben wij gemeente die ook, toch? Want jij zit met die vraag, ja, waar ben ik uitgegaan? Ik hield veel van dat meisje. En waarom werd mijn moeder zo ernstig ziek? En waarom kreeg ik ontslag op het werk? En waarom ontnam de Heer ons dat geliefde familielid? En waar is mijn gezin kerkelijk uit elkaar gevallen? En waarom ging die landelijke fusie van de kerken toch door, ondanks de vurige smeekgebeden, protesten? Is de rechterhand veranderd? Heeft hij zijn hand, zijn trouw, dan van ons als kerk, van ons als gemeente afgetrokken? Misschien hebt u daar net als ik wel eens van wakker gelegen, piekerend en peinzend, net zoals Asaf. Ach gemeente, dan moeten wij zeggen, zulke waarom zijn natuurlijk niet verkeerd. Wat Jezus zelf niet aan het kruis, mijn God, waarom? Waarom hebt gij mij verlaten? Maar dan zijn we ook hopelijk net zoals hij ermee bij de Heere God terechtgekomen. En dreef het ons uit in het gebed tot de God des levens. Asaf zegt, ten dagen mijn benauwdheid zocht ik de Heer. Bedelend was mijn hart gestrekt naar boven. Mijn hand liep niet af. Maar gemeente, als we dan zo ons dieptepunt beleven, Gods aangezicht, dan komt het tot een keerpunt hoor. Dat is ons tweede punt van de preek. Keerpunt. Ja gemeente, waar ligt dan dat keerpunt? In vers 11, zoals de Statenvertaling dat wil? Nee, daar niet, zo hebben we gezien. In vers 12 dan, waar die dichter het heel geloof zegt, ik zal de daden des Heren gedenken. Nee, ook daar. Maar waar dan wel? Wel, tussen die beide versen in. Daar waar de Heilige Geest ommekeer brengt in het hart van Asaf, zodat hij niet meer op zichzelf en omstandigheden is gericht, maar op God en op zijn daden. Ach nee, die omschakeling verloopt doorgaans niet zo gladjes en vlotjes als sommigen willen doen voorkomen. Alsof een klagend mens zomaar opeens wordt tot een juichend mens. Even een druk op de knop, weet je wel. Alsof je van je schuldbelijdenis zomaar opeens kunt overspringen naar die jubel van de vergeving. Ja, er zit dikwijls een hele worsteling tussen. En de vraag is of het wel zo echt is en zo diep zit, als wij zo snel kunnen overschakelen. En daarom vind ik het zo mooi, moet ik eerlijk zeggen, wat sommige nieuwere vertalingen doen. Die laten tussen de versen 11 en 12 namelijk een opening, een soort witregel. Ik hou er doorgaans niet zo van, als er een soort stilte gaat vallen. Maar dat moeten we toch maar even doen bij het lezen van deze psalm. Even stil durven zijn na vers 11. Want ja, daar tijd die stilte, daar gebeurt wat. Gebeurde gemeente bij u ook wat? Even die stilte. Daar is de ommekeer in het hart van Asaf. Want gemeente, deze psalm is één en al bevinding, 100% beleving. Maar het eigenlijk, dat vindt plaats in die witregel. Het onbeschrijfelijke wonder van Gods ingrijpen. Het onbeschrijfelijke en daarom beschreven. In zijn hoogste aanvechting wordt Asaf door God stilgezet. In de diepste aantijging, al zou God veranderlijk zijn, maakt de Heer hem stil en richt zijn hart op Gods daden. Die regel geeft het dus aan. Asaf wordt stilgezet. Zo is de diepste en de rijkste bevinding. Als God na Psalm 3 ons hoofd opheft en ons zijn gunst doet aanschouwen. Als de visueuze cirkel van ons eigen ik en mijn wordt doorbroken en omhoog leren zien naar de Heer en zijn genade. Als we zo op God en op zijn grote daden worden geworpen. Als we niet meer blijven steken in onze eigen leed en last, maar Gods wonderen en werken gaan gedenken. Gemeente, in de psalmen tref je natuurlijk allerlei ervaringen aan. Maar ten diepste gaat Gods openbaring om zijn genadig ingrijp. Ten diepste zien we in de psalmen God in het hart. Was dat de verademing en bevrijding, nietwaar? Als dat ingekeerd naar buiten, naar God gekeerd wordt. Ziet u gemeente, het gaat erom dat het verder komt dan de herkenning van onze gevoelens. Als we meer kunnen zeggen na de preek, ja, daar lag mijn hart in verklaard. En dat meerder is dat u en jij hou vast God en zijn daar. Daar is in de prediking, hoe bevindelijk ook, altijd weer het hoofdaccent liggen op de verkondiging en de onderwijzing. in de Heer en zijn daden. Daarin vindt ons gefolterde hart rust. Daar alleen vindt het geslingerde hart houvast in leven en sterven. Wat een zegen is het als dat ik en dat mijn overgaat in gij en hij. Zoals we dat zien in de tweede deze psalm. Ja, nu is Asaf weer de ziener. Krijgt hij weer zicht op Gods grote daden. Hij haalt zich de wonderen van de verlossing uit het verleden weer voor de geest. En nu gaat dat klagen over in zingen. Nu grijpt hij weer naar de muziekinstrumenten. Ja, nu gaat zijn klagen zelfs over in aanbidding. En hij ziet met welke God hij te doen heeft. Ja, als je dat dan zo eens bekijkt, dan moeten we zeggen, dat is geen lange reeks van daden die hij opsomt. Hij noemt eigenlijk maar twee dingen. Israëls verlossing uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee. Verlossing uit de slavernij en uit de benauwdheid. Uittocht en doortocht. Denk hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Zal de wonderen gadeslaan die Gij hebt van ouds gedaan. Ik zal de daden des Heren gedenken. Dat is nou het voornemen van Asaf. Dat is een bewijs, gemeente, dat zijn zielencrisis voorbij is. Dat hij bezig is om er weer bovenop te klauteren. Te klimmen naar de hoogte van het geloof. Ik zal de daden des Heren denken. Is dat ook uw en jouw voornemen voor het nieuwe jaar? Voor alle dagen van 2004. Ik zal de daden des Heren gedenken. Gods daden gedenken. U zegt, ja, maar wat schiet je daar nou mee op? Dat is geweldig hoor, als God grote daden heeft gedaan in je leven. Als de Heren gezorgd heeft voor wonderlijke uitreddingen. Als hij stilgezet op bekering gebracht. Tot de overgave, het aannemen van Jezus Christus als je zalig maakt. Het is geweldig als de Heer op bijzondere wijze tot je heeft gesproken. Maar wat heb je daar nou aan op het moment dat je weer in de nood zit? Nou, daar heb je heel veel aan. Want de daden des Heren gedenken is meer dan er eens even aan terugdenken. Dat is meer dan die daden in herinnering roepen. Gedenken, dat is er kracht en troost uitputten voor het heden. Moet u opletten, in de Bijbel is gedenken altijd effectief. Het is in het geloof Gods daden hun betekenis laten hebben voor het heden. Ik geef een paar voorbeeldjes. Ja, we zongen zo even, gedenk niet meer het kwaad dat wij bedreven. Dan vragen we dan, wat beseffen, als God de zonde gaat gedenken, dat we dan ook door hem gestraft zullen worden. Het gedenken van de zonde door God betekent dat het wat uitwerkt. En dan negatief natuurlijk. En dan positief, hoe vaak horen we dat bijvoorbeeld niet in de Bijbel? Dat Israël berouw had en dan staat erbij, en God gedacht aan zijn volk. En ook dan heeft dat gedenken effect, betekent namelijk dat de Heer omziet naar zijn volk, dat hij het helpt net uit de ellende. Nog positief op Psalm 8, wat is de mens dat gij zijne gedenkt, gedenkt in genade. Sterk zien we de betekenis van dat gedenken, wanneer we bijvoorbeeld denken aan de avondmaalsviering. Gedenken wij de dood des Heren als gemeente. En dat gedenken, dat is dan de zoendag van Christus voor het heden van kracht laten zijn. Er in het kracht en troost uitputten, de troost van de vergeving en ook de kracht om voor en met hem te leven. Ziet u, gemeente, zo kunnen Gods daden van vroeger voor je van betekenis zijn, zelfs in het heden. Ook de bevinding en de geestelijke ervaringen, zegt u? Ja, zeker. Maar die oude ervaringen en bevindingen zijn eindeloos hoor. Als heb je namelijk geleerd wat je hebt aan je God. Het gaat dus niet om die ervaringen op zich, want met die oude genade kun je het niet doen. Maar het gaat wel om de God van die vroegere ervaringen. Zo dat je net als Asaf gelooft dat God opnieuw wonderen kan en ook zal doen. Een oude Godvrezende christin uit een van mijn vorige gemeenten zei eens tegen mij, dominee, die bevindingen zijn geen grond om op te staan, maar het is wel een staf om mee te gaan. Geen grond om op te staan, want het enige grond, fundament van de zaligheid is Jezus Christus en zijn volbrachte werk. Maar het is wel een stap om mee te gaan. Waarom? Wel omdat je daardoor, daaruit weet wat je hebt aan je God. Zijn er voor dat je in het verleden vaak in de financiële problemen zat. Maar gelukkig, je werd telkens weer geholpen door een oom die nogal goed in de slappe was zat. Ja, en dan zit je weer in financiële nood. Dan heb je natuurlijk niks meer aan het gekregen geld van wel eer. Maar heb je wel de troost en de moed om weer naar die oom te gaan. Omdat hij al zo vaak heeft geholpen. God zal weer helpen. Dat mag je uitgangspunt zijn. Derde en laatste punt van de preek. God creëert altijd wel een nooduitgang. Uitgangspunt. Ja, alsof hij weet hoe vaak de uitkomst gaf. En een weg heeft gebaand daar waar geen weg meer was. Dan grijpt hij terug, jongens en meisjes. Naar die aangrijpende geschiedenis van doortocht door de Rode Zee. En Exodus 14 hebben we dat samen gelezen. Maar je weet wel hoe moeilijk het was, hè? Volk Israël stond daar voor de Rode Zee. En ze konden daar natuurlijk niet door. Ja, links en rechts. Daar waren de bergen. En achteronder kwam de farao. Met het grote leger. Met die wagens, met die messen eraan. Ze konden geen kant meer uit. Aan alle kanten ingesloten. Israël is compleet vastgelopen. Herkent u dat? Herken jij dat misschien? Alles uit handen geslagen. In gezinsleven, of in het kerkelijk leven, of in het geestelijk leven. Is er nou jongens en meisjes dan nog een weg open? Kan is er nog één kant uit? Nee, zeg je natuurlijk, we zitten daar als ratten in de val. Ja, is er nog een weg open? Er is nog een weg open, weten jullie dat? Ja, namelijk de weg naar boven. De weg van het gebed. Een oudere mensen uit een van mijn vorige gemeenten vertelde eens hoe ze samen in het verzet zaten. Twee broers. En toen reden ze daar een auto op een landweggetje. Je kon er niet keren, links en rechts groot bloed, breed water. En opeens zagen ze voor zich Duitse militairen opduiken. En toen zei die ene tegen die andere. Joh Jaap, nou kunnen we geen kant meer uit. En wel hoor, zei Jaap, en hij wees naar boven. Dan hebben ze samen zitten bidden daar in die auto. Toen zijn ogen opendeed tot hun verbazing. Waar die militairen opeens verdwenen. Ze hadden zich blijkbaar teruggetrokken. En gemeente, waarom eigenlijk heeft de Heer God zijn volk geleid naar de Rode Zee? Want dat is toch een onlogische en onbegrijpelijke weg. Als je op de landkaart kijkt van het Oude Oosten. Dus de omweg is bepaald geen rechte lijn naar Canaan. Het is zelfs een doodlopende weg daar bij die Rode Zee. En waarom laat God zijn volk daar dan vastlopen? Wel, dat is omdat het voor zijn volk een afgesneden zaak zou worden. God zet ons eens voor de onmogelijkheid. Opdat de genade voor ons ook werkelijk genade zou zijn. Opdat we het van de Heer en zijn genade alleen zouden verwachten. Ja, de Heer God werkt dwars. Onze onmogelijkheden, ook door onze kerkelijke onmogelijkheden heen, opdat Hij alle eer zou krijgen. Waar wij aan het eind zijn, daar is God aan het begin, zei men vroeger wel terecht. Waar het in uw gezin u allemaal bij de handen afbreekt. Waar u psychisch geen gat meer in ziet. Waar u vastloopt met uw zonde en uw schuld, met uw verleden. Waar u zo opziet tegen dit nieuwe jaar. Maar u ziet dat de kerk te gronde gaat. Daar baant God een weg. En daar betoont hij zich een verrassend God. En daar klinkt zijn opdracht. Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. En daar klinkt ook het bevel aan Mozes. Hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee. En dan gebeurt er geweldige wonder, jongens en meisjes. Dan lijkt het water. En dan komt er een pas door de zee. Hoge muur aan weerszijden. En Israël trekt er doorheen. De mannen, de vrouwen, de kinderen en al hun bezittingen. Ja, en dan de farao erachteraan. Hij dacht er ook wel door te kunnen. Maar dan laat God die muren van water omvallen. Asaf ziet het voor zich. En hij jubelt het uit uw weg. Pas in de zee. Wat gaf God op wonderlijke wijze uitkomst. Weet u er ook van, gemeente, in uw eigen leven? U dacht een ernstige ziekte onder de leden te hebben. En u kreeg van de dokter een positieve uitslag. Je dacht dat je je leven lang moedeloos zou moeten blijven, maar opeens raakte je in verdriet. Je dacht dat je pasgeboren kind zou stikken in de wieg, maar de ambulance kwam net op tijd. Je raakte werkloos, maar enkele weken later had je alweer nieuw werk. Je zag bij dat auto-ongeluk de dood in de ogen, maar de engelen zetten je aan de kant van de weg. Ja, daar ga je zingen. God baande de hoogste baren, de brede stromen ons een pad. Daar rees zijn lof op stem en snaren, nadat hij ons beveiligd had. Uw weg was in de zee. Asaf, de troost uit voor het heden en in de toekomst. En u weet het, ook nu zal de Heere wel weer een weg banen. Ook nu zal de Heere ons wel uithelpen en doorhelpen, al is het nog zo benauwd en al zie je geen weg. Vertrouw maar op onze verrassende God. Gemeent, hij baant een weg. Even ongedacht als onverwacht. Net als destijds bij de Rode Zee. Gemeente, let op Gods stappen. Hij die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan. Zal ook in 2004 wel wegen vinden waar langs uw voet kan gaan. Heere zal ons leiden, zoals eertijds zijn volk leiden, als een kudde, door de hand van Mozes en Aaron. Laat dat uw uitgangspunt zijn, alle dagen van het nieuwe jaar. Geef je maar over aan Gods vaderlijke leiding. Zeg maar stil je hand in zijn handen. Zeg maar stil amen op zijn woord. Amen, ja ook op zijn belofte van hulp. Op mij in de dag der benauwdheid en ik zal u uitroepen en gij zult mij eer. Op de weg nog zo zwaar, vertrouw net als Asaf op de Heer en zeg, mijn stem is tot God. En ik roep, mijn stem is tot God en hij zal het oor tot mij legen. God zal verhoren, uithelpen en doorhelpen. Dat Gods rechtshand veranderd zou zijn, dat hoor je Asaf nou niet meer beweren. Want hij gelooft dat de Heer nog steeds dezelfde is. Onveranderlijk in zijn trouw, genade en wondermacht. Bij hem is geen schaduw van omkering. Geen zweem van verandering, zegt de apostel Jacobus. Uw weg was in de zee. En uw stappen werden niet bekend. Ja, de Heer ging voor. Maar uw stappen werden niet bekend. Weet je wel, jongens en meisjes, net zoals bij die golf. Die ging over jouw vaders voetstap in dat zand op het strand. Bedoelt Asaf het zo? Helaas, daar is nou niets meer van die voetstappen van God. Nee, hij bedoelt juist, zo onnavolgbaar groot is nu de Heer onze God. Zo machtige en zo verrassende God hebben wij nu. Hij doet het anders dan je denkt. Maar hij doet het hoor. Je kunt hem niet voorrekenen. Je kunt hem niet narekenen. Maar je kunt wel op hem rekenen. Ja, zeg je, dat dacht ik ook. En ik vertrouwde zo op de Heer in die moeilijke periode in mijn leven. Maar het werd er bepaald niet beter op hoor. God was aan mij zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Ja, ik zong het wel. Maar ik merkte er helemaal niets van. Nee. Maar hij was er wel. Zij het op een andere zin dan je. Hij was er om je te helpen en te dragen. Zoals verwoord in dat bekende gedicht met titel Voetstappen in het Zand. Samen stonden we gang. Zij had een ernstige kraampsychose. En ook hij, een man, was totaal uit het lood geslagen. En aan de muur in de gang hing dat gedicht. Met tranen in haar ogen las ze het mij voor. Ik droomde eens en zie ik liep aan het strand bij lange tijd. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. We liepen samen het leven door. En liet in het zand een spoor van stappen twee aan twee. De Heer liep aan mijn hand. Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop in tijden van geluk en vreugd, diepe smart en hoop. Maar als ik het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan, daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan. Ik zei toen, Heer, waarom dan toch? Juist toen ik u zo nodig had, juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van het pad. De Heer keek toen vol liefde mij aan en antwoordde op mijn vragen. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, heb ik jou gedragen. Amen.